U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Het is 12 december en ik weet dat vele van uw katholieke harten sneller gaan kloppen bij die datum. Want 12 december is natuurlijk de feestdag van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. En ik ben erg blij dat deze devotie ook in Nederland steeds verder verspreid raakt. Er zijn tal van plaatsen in Nederland waar op deze dag bijzondere aandacht wordt besteed aan die bijzondere verschijning bijna 500 jaar geleden in Mexico. En ook hier bij Radio Maria hebben we er al volop over gesproken. We hebben er zelfs een programma aan gewijd, Guadalupana, waar we elke maand stilstaan bij al die initiatieven die er in dit land zijn voor het leven, hè, pro-life, ter bescherming van het leven. En we hebben dat niet voor niks Guadalupana genoemd, omdat Onze Lieve Vrouw van Guadalupe natuurlijk de patrones is van het leven. U weet dat ongetwijfeld, u hebt dat vaker gehoord. Maria verschijnt in Mexico als een zwangere moeder. En omdat zij een zwangere moeder is, is zij degene die alle zwangere moeders in de wereld wil beschermen. En ook alle ongeboren kinderen. Dus de patrones van de pro-life beweging. Ze is door paus Johannes Paulus II ook uitgeroepen tot patrones van de nieuwe evangelisatie. En wat wil dat zeggen? Nou, de heilige paus uit Polen die wist heel goed dat met name het katholieke Europa in verval was geraakt. Hè? Dus dat hevige klappen had moeten incasseren van de secularisatie, hè? Van een antichristelijke geest die door Europa woei en nog steeds waait. En hij wist daarom ook dat er opnieuw geëvangeliseerd moest worden. Dat opnieuw die blijde boodschap met kracht, met vuur verspreid moest worden, met name in dat continent wat van oudsher zo katholiek was, zo christelijk was, namelijk Europa. Maar goed, we weten ook dat die nieuwe evangelisatie niet alleen voor dit continent geldt, maar dat het een dringende noodzaak is voor heel de wereld. En Maria van Guadalupe is ook patrones van beide Amerika's, dus van zowel Noord- als Zuid-Amerika. En ook die continenten hebben een nieuwe evangelisatie nodig. In Zuid-Amerika zien we met name natuurlijk een enorme geloofsafval van mensen die uit de katholieke kerk stappen en naar allerlei sectes overstappen. In Noord-Amerika is dat misschien minder aan de gang, maar wat je in Noord-Amerika ziet is vergelijkbaar met Europa. Dat met name het katholieke geloof erg verwaterd. Dus dat er nog wel heel wat katholieken in naam zijn, gedoopten. Maar dat ze nauwelijks nog naar de kerk gaan. Dat ze nauwelijks nog geloven in de tegenwoordigheid van Jezus in de Eucharistie. Dus we zien dat die nieuwe evangelisatie waarvan Maria van Guadalupe de patrones is, urgent is voor heel de wereld. En paus Johannes Paulus II die had daar met een reden Maria van Guadalupe voor gekozen. Want wat toont Maria van Guadalupe ons voor alles? Nou, ze toont ons voor alles dat elk initiatief tot opbouw van de kerk uiteindelijk de wortels heeft in de hemel. Dus begint bij God en niet allereerst bij ons. Want wat is het grote wonder van Guadalupe vooral? Nou, het is natuurlijk de troost die Maria biedt, maar het is voor alles het feit dat in ruim 7 jaar tijd 8 miljoen mensen tot bekering kwamen. 8 miljoen mensen gedoopt. Dus in 7 jaar tijd 8 miljoen dopelingen. En dat is kort samengevat meer dan de kerk kwijt is geraakt aan katholieken tijdens heel de reformatie in diezelfde jaren. Het waren dezelfde jaren, we hebben het over 1531. En 1531 is dus het jaar waarop Maria verscheen aan de heilige Juan Diego Quatlatoatzin. Ik weet niet of ik de naam helemaal goed uitspreek, maar het komt toch heel aardig in de buurt. En in dat jaar verschijnt Maria en vanaf dat moment begint er een enorme bekeringsgolf op de gang te komen. En u moet weten, de Franciscanen, de katholieke missionarissen, die waren al 10 jaar eerder ongeveer begonnen met die evangelisatie, maar dat droeg heel weinig vrucht. Nauwelijks bekeerlingen, Juan Diego was er weliswaar één van. Dus dat was een van de eerste christenen van Mexico. En we zien daar een enorme ommekeer. En in diezelfde periode, we hebben het nu dus over begin 16e eeuw, was ook die reformatie gaande in Europa. En die reformatie heeft in diezelfde periode ongeveer 5 miljoen katholieken gekost, die dus protestant werden. Dus meer bekeerlingen in Mexico in diezelfde periode dan heel de reformatie heeft gekost aan katholieken in Europa. En nogmaals, wat betekent dat? Dat betekent dus dat het initiatief voor opbouw van de kerk, voor wedergeboorte, voor opbloei, altijd bij God ligt. En dus ondanks de goede inspanningen van de Franciscanen in die eerste 10 jaar na de verovering van Mexico, kwam pas die bekering echt op gang op het moment dat de hemel zelf ingrijpt door Maria te zenden. Nou, ik wil daar vandaag met u over gaan spreken en ik wil daar wat hoop uit gaan putten, ook voor onze tijd, ook voor ons eigen land. Want als dit mogelijk is in Mexico, dan is het mogelijk ook in ons land, ook voor onze tijd. En daar wil ik met u over gaan spreken, maar zoals gebruikelijk zal ik ook vandaag weer beginnen met gebed. En ik wil een mooi en krachtig gebed gaan bidden tot Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. En dat is een heel bijzonder pro-life gebed waar we ook bidden om bescherming van het ongeboren leven. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, beschermster van de ongeborenen, neem alle ongeboren kinderen die op het punt staan te worden geaborteerd onder uw beschermende mantel en ook hun moeders. Raak met uw moederlijke liefde de harten van deze moeders aan en help hen deze kostbaarste gave van de Hemelse Vader, de gave van het leven, vreugdevol aan te nemen. Help hen het ongeboren kind dat zij in hun schoot dragen lief te hebben en te begrijpen dat het, net als zij zelf, gemaakt is naar het beeld en de gelijkenis van God. En help hen op deze manier ja te kunnen zeggen tegen het leven. We vertrouwen u ook die ouders toe die de gaven van het leven hebben afgewezen door voor abortus te kiezen. Evenals degene die betrokken zijn bij de uitvoering van abortus en alle voorstanders. Help hen te begrijpen dat elk ongeboren kind een levende ziel is, geschapen door God, zelfs vanaf het moment van de conceptie. Laat hen begrijpen dat abortus een zware zonde is, omdat het de moord is op de meest prachtige en onschuldige mensen. Help hen berouw te hebben over deze zonde en voor het leven te kiezen. Verkrijg van onze Hemelse Vader barmhartigheid en vergeving voor hen. Laat de stem van al diegenen die betrokken zijn in pro-life activiteiten en spreken in de naam van de stemlozen door heel de wereld weer galmen. Leid alle overheden om wetten aan te nemen die het leven beschermen vanaf het moment van de conceptie, om daarmee een einde te maken aan het grote kwaad van abortus. Help alle ongeboren kinderen die zonder het sacrament van het doopsel zijn gestorven om de kans te hebben het eeuwige leven te genieten met alle heiligen in de hemel. Amen. Ja, beste luisteraars, vandaag dus iets over Maria van Guadalupe. Het is een van mijn favoriete thema's, mag ik wel zeggen. Ik kan er eigenlijk niet over uitgesproken raken, maar het gevaar bestaat dat het dan niet meer in deze uitzending zal passen. Zuiderlicht duurt altijd een kwartiertje ongeveer. Dus ik zal me vandaag beperken tot één specifiek punt uit die belangrijke verschijning. U kunt er overigens op onze website veel meer over vinden. Hè. Ik heb er vorig jaar ook een uitgebreide lezing over ingesproken. Die is ook terug te vinden. Maar ik wil er één punt in het bijzonder uitlichten. We hebben het erover gehad dat Maria van Guadalupe wordt genoemd patrones van de hele pro-life beweging. Nou moeten we uitkijken dat we pro-life niet te eng benaderen. En met eng bedoel ik te klein, te smal. Ja, op het moment dat we over pro-life spreken, dan hebben we het uiteraard over initiatieven die zich verzetten tegen abortus, die het ongeboren leven beschermen. Maar eigenlijk is pro-life nog breder dan dat. Heel letterlijk, pro-life, voor het leven, betekent een cultuur die voor het leven is, een cultuur die voor Christus is. En dit is ook iets wat de heilige paus Johannes Paulus II bleef benadrukken. Hij had het erover dat de cultuur van de dood, hè, waar wij nagenoeg allemaal in geboren worden in onze tijd, dat hier vervangen moet worden door een cultuur voor het leven. En als we weten dat Jezus Christus zichzelf de weg, de waarheid en het leven noemt, dan is een pro-life cultuur altijd een cultuur die kiest voor Jezus Christus, de Heer van het leven. En dat klinkt evident, maar toch is dat niet zo vanzelfsprekend als je zou denken. Want veel mensen denken namelijk dat het mogelijk is om ook aan een cultuur voor het leven te werken, zonder dat God daarbij komt kijken. Nou goed, natuurlijk kun je goede initiatieven ondernemen, je kunt de naaste liefde beoefenen, zelfs als je nog nooit van Christus hebt gehoord, dat is waar. Maar als we echt doordringen tot de bron van al dat goede, dan komen we uiteindelijk onherroepelijk bij Jezus Christus uit. En dat is ook precies wat Maria van Guadalupe in 1531 aan het Mexicaanse volk, het toen nog Azteekse volk, wilde laten zien. Ik zal niet alle wonderen opnieuw gaan herhalen, maar ik wil er een paar punten uitlichten om dit te onderbouwen. U weet, Maria verschijnt aan Juan Diego. En Juan Diego die krijgt de opdracht om bloemen te plukken midden in de winter. Dat was al een wonder op zich, hè? De rozenstruik in bloei. Om deze aan de bisschop Zumárraga te laten zien. En om zo het bewijs te leveren dat het werkelijk Maria is die verschijnt op die heuvel van Tepeyac. Nou, u kent het verhaal, Juan Diego doet dat. Hij neemt de bloemen mee in zijn tilma, in zijn mantel. Hij toont ze aan de bisschop. En op dat moment gaat de bisschop op de knieën, want op de mantel is de afbeelding van Maria verschenen. En u moet weten, zoals wij een alfabet hebben, zo hadden de Azteken een ander soort alfabet. Wij hebben A, B, C, D, E, etc. Zij hadden dat met tekens, met afbeeldingen. Dus ze hadden geen letters, maar ze hadden afbeeldingen waaruit zij hele verhalen konden optekenen. Zoals de Egyptenaren de hiërogliefen hebben, zo hadden de Azteken ook een bepaald soort alfabet en dat bestond dus uit kleine tekeningetjes. En op het moment dat een Mexicaan in 1531 de afbeelding van Maria van Guadalupe ziet, dan ziet hij eigenlijk een heel verhaal, wat wij er niet meteen uithalen. Nou, wat ziet hij? Hij ziet natuurlijk de middenscheiding die de vrouw heeft op de afbeelding. En de middenscheiding bij een vrouw in de haren was het teken van maagdelijkheid. Hij ziet de zwarte strik om het middel. En dat was voor een Azteekse vrouw het beeld van een zwangere vrouw. Dus het was een zwangere maagd. En meteen onder de strik ziet een Azteek een heel klein bloemetje met vier bladeren. En dat bloemetje met vier bladeren, dat was voor de Azteek het teken van goddelijkheid. Met andere woorden, heel kort samengevat, een Azteek zag op het moment dat hij keek naar die afbeelding van Maria van Guadalupe, een vrouw die maagd is, die zwanger is van God. En wat heeft dat nou te maken met die cultuur van het leven en waarom kliefde dat zo in het hart van heel die maatschappij van toen? Nou, u moet weten, de Azteken die hadden een cultuur die zeer bloederig was. Een zeer akelige cultuur, mogen we wel zeggen. Het was namelijk zelfs zo dat de Azteekse keizer, dat hij bezig was om mensen te vermoorden, om mensen te offeren op de grote tempel van de zon. En hoe ging dat? Nou, als u ooit in Mexico bent geweest, ik ben daar zelf ook geweest, dan kunt u naar net buiten Mexico stad naar de grote tempels van de zon en de tempel van de maan. Enorme piramides, je kunt daar bovenop gaan staan. En als je dan bovenop staat, dan had je daar vroeger een offerplaats waar de hoge priester van het Azteekse volk dag en nacht mensen zat te offeren om zo hun kloppende hart aan de god van de zon aan te bieden. Dus zij zagen de zon als een god, ze zagen ook de maan als een god. Met andere woorden, het kloppende hart werd uit het lijf van een mens gesneden. Het kloppende hart werd aangeboden aan de zon, in hun ogen dus God. En vervolgens werd het dode lichaam van de trap van de piramide afgerold. En dit ging vele jaren aan een stuk ging dit zo door. Nou, als we het hebben over de cultuur van de dood, dan is dit wel een heel duidelijk voorbeeld daarvan natuurlijk. Een cultuur die dus gericht was op het vereren van de zon als god en ook de maan, hè, verschillende goden, veel goderij. En dan verschijnt daar ineens een jonge vrouw en die gaat voor de zon staan. U kent die afbeelding allemaal, de stralen van de zon die schitteren achter Maria. Met andere woorden, zij komt die oude god van de Azteken, die zonnegod, vervangen. Zij is als het ware die zonsverduistering, maar dan in de positieve zin van het woord. Die bloeddorstige god die zij aanbaden, die mensenoffers verlangde, die kloppende harten verlangde, die wordt vervangen door een nederige vrouw. En als we dan kijken naar Maria, zien we die prachtige, nederige blik. Ze slaat haar ogen naar beneden, ze heeft haar handen in gebedshouding en ze heeft een kleine broche om haar nek met daarop het kruis. En zoals ik al zei, dat vierbladige bloempje op haar buik geeft aan, deze vrouw is zwanger en in haar buik is God zelf aanwezig. Dus ze komt die oude godsdienst vervangen door een nieuwe godsdienst, namelijk de aanbidding van Jezus Christus, Heer van het leven. En ze staat met haar voeten op de maan, en zoals gezegd, de maan was ook een god in de ogen van de Azteken. Dus ze vertrapt met haar voeten die oude godsdienst van de maan, en daarmee is ook tegelijkertijd die profetie in vervulling gegaan die we in het boek Apocalyps lezen. Ja, en het einde van de Bijbel lezen we dat prachtige verhaal van de strijd tussen de draak en zijn trawanten, de Satan. De strijd, de hemelse strijd tegen de heilige aartsengel Michael en zijn goede engelen. En we zien dan die beslissende rol die vrouw daarin bekleedt. Die staat op de maan, bekleed met de zon en een krans van sterren om haar hoofd. Nou, dat is precies het beeld zoals Maria ook verschijnt in Guadalupe. Dus zij komt die oude doodscultus, komt ze vervangen door een cultus van leven. En als we dat zien, als we zien dat op die manier ineens in één klap dat hele oude geloof omver wordt geworpen, dat bloeddorstige geloof wat kloppende mensenharten verlangde, en we zien door welk geloof het vervangen wordt, dan zien we de ware sleutel tot het verstaan van die boodschap van Guadalupe. Want door wie wordt dat oude geloof vervangen? Nou, uiteindelijk door een bidding van het heilig hart van Jezus Christus. Dus zoals de oude priester van de Azteken harten sneed uit levende mensen om die aan de zonnegod te offeren, zo zal die nieuwe God, Jezus Christus, zijn eigen hart offeren om juist de mensen te redden. Dus er staat als het ware iets te gebeuren wat het geloof 180 graden zal draaien. In plaats van mensenoffers te brengen om God te behagen, zal God zijn eigen offer brengen, het offer van zijn zoon, om de mensheid te redden. En dat is de reden dat uiteindelijk die enorme bekeringsgolf tot gang komt, omdat God zelf rechtstreeks ingrijpt. En als dat toen kon, dan kan dat nu nog steeds. En met die hoop moeten we ook naar het hier en nu blijven kijken. Het was 1925 toen Paus Pius XI die prachtige woorden sprak, Hollandia docet. Daarmee gaf hij aan dat Nederland in 1925 zo'n sterke kerk had. De grootste missionarisdichtheid per hoofd van de bevolking van heel de wereld. Dus procentueel gezien kwamen de meeste missionarissen op dat moment uit Nederland. En de paus die zei Hollandia docet, dus Nederland onderwijs. Nederland geeft les aan heel de wereld hoe kerk te zijn. En ook daar lag het initiatief niet primair bij ons, maar bij God zelf. Hij was degene die met zijn adem dit land weer nieuw leven in blies. En hij is dezelfde die ook in de jaren 50 het rijke Roomse leven, wat de ouderen onder u nog kennen, ook op dat moment na de Tweede Wereldoorlog opnieuw die kerk met volle kracht liet opstaan. En ook dat mogen we verwachten voor onze tijd. Niks minder dan dat. Als we geloven dat wanneer God ingrijpt, er een grote bloeiperiode mogelijk is, dan mogen we daar ook om bidden. En laten we dan ons hart wenden tot het onbevlekte hart van de heilige maagd Maria van Guadalupe. En laten we onder haar mantel, die prachtige koninklijke mantel, bezaaid met sterren, laten we onder die mantel onze toevlucht nemen in het heilig hart van Jezus Christus. Maria is het tabernakel, de Heer is het levende brood. Hij is het voedsel dat leven schenkt aan deze wereld. En laten we daarom vandaag in verbondenheid met Maria van Guadalupe hopen op een opbouw, een opbloei van onze kerk, ook in onze tijd, vergelijkbaar met die van 1531. Ik wens u een hele goede en gezegende dag toe. En ik hoop u snel weer te ontmoeten hier bij Radio Maria voor een nieuwe uitzending van Zuiderlicht.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.